Ja? Ik ga het riedeltje niet helemaal opnieuw herhalen. Het was alleen maar intro natuurlijk. Dat hebben ze allemaal wel begrepen. Maar ik heb ook voetbal gekeken van de week. Net zoals iedereen. En natuurlijk ben ik door anderen beïnvloed daarin. Vooral als het gaat om Brazilië. Want dan willen we toch wel bepaalde familieleden bij mij dat ik daar ga kijken. Ja, maar ik zag wel een heel mooi filmpje inderdaad. Dat ging over Ecuador. Dat ging inderdaad die hogere macht die aangesproken wordt. Inderdaad, we zien ze zo vaak staan. En dan denk je van, ja, welke hogere macht? Ja. En ik zag een filmpje van Ecuador. Al die spelers die zaten daar allemaal op de kamer. Hè? Want ja, het is een islamitisch land. Je kan dat niet openlijk doen. Maar ze waren allemaal bij elkaar, allemaal in gebed. En het was niet van, oh, Vader God, wil je alsjeblieft ons een mooi doelpunt geven? Nee, ze gingen ervoor, weet je wel. Ze gingen God prijzen, loven. Het was echt ongelooflijk om te zien. En denk, wauw, die staan gewoon echt daarvoor. En ja, ik hoop dat ze ook gewoon ver komen met het spel. Het heeft ook wel met talent te maken, maar ik geloof ook dat zijn uitwerking zal hebben. En dat is mooi om dat te zien, hoe dat beleefd wordt onder die spelers. En dat het ook echt is. Dan zag je gewoon dat het echt was. En niet van, nou dank u wel, help me. Nee, het was vanuit het hart. En dat is wel een heel groot verschil. Maar deze ochtend wil ik niet over voetbal hebben, want iets heel anders gaan hebben. En deze ochtend wil ik met jullie meenemen en nadenken over het onderwerp namen. We hebben al vaker over namen gehad, de namen van God. Maar dit gaat iets anders. En de titel van de preek is ook, wat wordt jouw nieuwe naam? Dat geef ik het gelijk maar even door, dat vinden ze achter heel fijn, want dan weten ze wat ze eronder mogen priegelen straks. Wat wordt jouw nieuwe naam? En we gaan zo meteen lezen in het boek Openbaringen. Er staat iets over een nieuwe naam die in ieder van ons zal krijgen. Maar met een grote mits ervoor. Er staat telkens hij die overwint. En dit is de begintekst. En hier zullen we uiteindelijk ook gaan eindigen. En daarin tussenin wil ik bij sommige namen stilstaan vanuit het Oude Testament tot het Nieuwe Testament. Want ik geloof dat het woord van God in de volle breedte gesproken moet worden. Van oud naar nieuw. En niet gedeeltelijk. En bij het gros van de namen zal ik daar niet te veel tijd aan besteden. Ook omwille van de tijd. En bij enkele zullen we de diepere betekenis en essentie proberen te ontrafelen. Daarin zullen we ontdekken dat er ook namen veranderd kunnen worden dan de doopnaam die de ouders hadden meegegeven. En we zullen ook ontdekken dat dat op drie verschillende wijzen, drie verschillende manieren, kan gebeuren. Gezondheid. Laten we bij het begin beginnen. Openbaringen 2 vers 17. Openbaringen 2 vers 17. En dat hele stuk gaat natuurlijk de zeven gemeenten. En de zeven gemeenten krijgen telkens ook wat bepaalde dingen mee van God, van wat er in een gemeente gebeurt, goede dingen, minder goede dingen. En telkens eindigt het met deze teksten, hè? Wie overwint, er staan steeds beloften bij. En hier staat bij, wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Dus wat hier staat is dat een ieder die overwint een nieuwe naam zal krijgen, anders dan zijn geboortenaam. Vorige week zongen we nog een opwekking, nummer 617. Hij kent jou bij naam. Het is wel zo mooi. En God kent in ieder van ons bij onze aardse naam, maar we hebben ook een geestelijke naam die ons door God wordt gegeven. En ieder die deze tekst las, ook in Bijbelse tijden, zal begrepen hebben wat de impact hiervan was. Hè? Het gold voor zeker voor de mensen die leefden in de Nieuwe Testamentische tijden, in de tijd van dat dit opgeschreven is in Openbaring Johannes. Maar zeker voor degene die leefde ten tijde van het Oude Testament. Want een naam was niet zomaar een naam. Een naam was ook onderdeel van je identiteit, je wezen. Je naam gaf je een stuk van je afkomst weer. Vaak was het gerelateerd aan de familienaam, van de vadersnaam. Maar het gaf ook soms gedeelte van je karakter weer. En voor ouders van toen was het geven van een naam echt een serieuze aangelegenheid. Dat deden ze niet zomaar. Daar dachten ze goed over na, wat voor naam ze mee zouden geven aan hun kind, aan hun zoon of dochter. En de wereld gaat er, ja, anders gaat de wereld ermee om van vandaag. Hè? Er worden hele andere criteria toegepast. En de betekenis van de naam is eerder een bijzaak dan een hoofdzaak geworden. Een kleine anekdote die ik 2 weken geleden had. Had ik samen met de moeder van Eli een evaluatie over de PMT-therapie die Eli krijgt. En aan de tafel zaten er allemaal dames. Er was een coördinator bij. Iemand van de gemeente. En er zaten ook 2 PMT-therapeuten bij. Die elke week dus een uurtje PMT met Eli doen. En de reden was dat er 2 waren. Dat er eentje tussenuit was geweest wegens zwangerschapsverlof. Nu had ze het sinds kort ook weer overgenomen, sinds een paar weken. Dus we hadden het hele gesprek. En na afloop van het gesprek vroegen we aan haar hoe het nu ging met haar dochtertje. En we vroegen ook naar de naam van het dochtertje, want we hadden het nog niet gehoord. Ze vertelde dat ze hun dochtertje Novia hadden genoemd. En daar vroeg ik, hebben jullie een speciale betekenis aan die naam? Betekent die wat? Is die ergens naar vernoemd? En ze keek me even helemaal blanco aan. Wat bedoel je nou, weet je wel? Ze leek helemaal even van de stuk gebracht. Ze wist even niet wat ze met die vraag aan moest. En uiteindelijk bleek ook dat ze naar niemand specifiek was benoemd van de familie. Of dat er iets van een betekenis achter zat. Ze vonden de naam gewoon mooi. En dat is zo veelzeggend ook voor deze tijd. Hè? Ze vonden het gewoon een leuke naam. Het is typerend voor hoe er nu gekeken wordt naar namen. Ik heb ook gewoon de 3 populairste babynamen van 2022 opgezocht. Gewoon eens even te kijken van, wat is er nou dit jaar, en zeker nu het jaar terugkijken, populair geweest. En voor jongens is dat Noah, Daan en Sam. En meisjes Sophie, Mila en Julia. Kijk, dat is mooi, hè? Dat is een mooi naam. Daar dacht ik. Ik denk een vast reactie uit de hoek. En dan zou je zeggen dat bij de jongens eigenlijk alle 3 toch Bijbelse namen zijn, hè? Sophie is volgens mij wijsheid uit mijn hoofd gezegd.
Oh, dat is geweldig.
Nee? Nou, dan weet je het nu. Ja, dat is wel een dat is geen profetisch iets, dat is meer algemene kennis. Maar de reden dat die namen gegeven waren, is meer van pragmatische aard. De trend is kort en krachtig. Daar ging het om. Het zijn allemaal korte namen. Boom. En er was nog een opkomende trend. Dat zijn de zogenaamde unisex namen. Zoals Bobby, Charlie of Dani. Die zijn voor beide geslachten te gebruiken. Wat ook heel erg treffend is in de huidige inclusieve maatschappij. Alles ertussenin. Dan kunnen ze zo laten opvoeden. En dan kunnen ze zelf ook een beetje uitzoeken van, ik voel me toch meer een jongetje of ik voel me meer een meisje. Ongeacht wat er geschapen is. Hè? Het hoort er helemaal bij. Maar genoeg over het heden, terug naar het woord. En door het hele Oude en Nieuwe Testament kunnen we namen tegen die verandering ondergaan. En niet alleen de naam, maar ook de persoon die de naam draagt. En daar gaat het om. Een van de eerste en wellicht de bekendste die we kennen uit het Oude Testament zijn natuurlijk Abraham en Sarai. De naam Abraham betekende God, en dan God de Vader eigenlijk, is verheven. En God verandert zijn naam als hij 99 jaar oud is, onder een belofte en verbond. En zijn naam wordt Abraham, verheven vader. En er staat ook bij, want ik heb u vader gemaakt van vele volken. Ik zal u zeer vruchtbaar maken, volken zal ik van u maken, zelfs koningen zullen uit u voortkomen. Nou, dat is nog een belofte. En ook zijn vrouw Sarai, wat vorstelijk betekent, krijgt een nieuwe naam, Sarah, wat vorstin betekent. En je zou haast kunnen zeggen, beide krijgen het lijkt wel een goddelijke promotie. En zo zou je het kunnen noemen. En in Hebreeën 11 lezen we dat beide dit ook kregen door hun geloof. Tijd terug gehad ook over Hebreeën 11. Hoef je niet op te zoeken trouwens hoor. Noem ik gewoon eventjes. Een overwinnend geloof dat groter was dan hun ongeloof. Want er was ongeloof in het begin. Maar hun geloof is groter geweest en dat is hun aangerekend, staat er in Hebreeën. Dat is heel mooi. Of Jacob, die worstelde met God en een nieuwe naam kreeg, Israël. En terwijl Jacob zijn naam betekent bedrieger of hielenlichter. Dat deed hij al gelijk vanuit de moederschoot. Hij pakte de hiel van Esau vast. En dat bedrog zien we, hè? Het bedrog dat hij met zijn broer pleegt, door het eerste geboorterecht van hem af te snoepen. Maar ook later zullen we in het verhaal zal ik wat meer in detail treden over zijn tweeslachtige houding tegenover zijn vrouwen. En toch ziet God een grote toekomst in Jacob en noemt hij hem Israël. Dat is mooi, hè? Weet je wel, als je het hele leven bekijkt van Jacob, toch ziet God toekomst in hem. En een ander voorbeeld dat we vinden is in het Oude Testament vinden we in Hosea. Dat is weer iets anders dan dat, met een andere bedoeling, meer een profetische bedoeling. Hosea krijgt de opdracht van God om te trouwen met een overspelige vrouw. Er staat zelfs letterlijk een hoer. En er worden twee dochters geboren als eerste naast een zoon. En de eerste moet hij Lo-Ruhama noemen. En de tweede Lo-Ami. En ze staan eigenlijk als een zinnenbeeld, een typiebeeld voor de overspeligheid en de ontrouw van Israël naar God toe. En dat, als je Hosea leest, dan lees je dat de hele tijd ook door. En Lo-Ruhama betekent geen ontferming en Lo-Ami niet mijn volk. En later worden deze namen door God veranderd naar Ruhama, wat of ontferming betekent, en Ami, mijn volk. En God ontfermt zich over zijn volk. In het Nieuwe Testament vinden we ook een paar voorbeelden. De eerste kennen we allemaal wel, Simon. Dat betekent God heeft gehoord. Dat is ook wel een mooie naam. En hij krijgt van Jezus een nieuwe naam, Petrus, rots. En de andere naam die we tegenkomen is die van Saulus. We hebben vorige week nog over gehad, uitgebreid. En Saulus betekent de gevraagde of om wie gebeden is. En na zijn ontmoeting met Jezus wordt zijn naam veranderd naar Paulus. Wat betekent klein of gering. En als je dat onthoudt, dan is het mooi als je later Paulus ook schrijft. Mij verreweg de geringste van alle heiligen. Daar staat zijn naam eigenlijk ook al in. En de overeenkomst van deze mensen is dat ze een naamsverandering ondergaan die gegeven is door God of Jezus. Zij aan het begin staan van een geestelijke verandering, transformatie. Het gaat gebaard met belofte en zegen. Het gaat niet gelijk, duurt vaak nog een tijd. Saulus hebben we vorige keer gehoord, 3 jaar naar Arabië, voordat hij terugkomt en hij persoonlijk van Jezus uitleg krijgt. Dus transformatie vindt plaats, maar heeft zijn tijd nodig. Maar hij komt, dat is het belangrijkste. Dus de eerste manier dat er een naamsverandering kan plaatsvinden is door God en of Jezus in dit geval. Dus laten we kijken naar de tweede. De tweede manier waar een naam kan veranderen is door de vijand. In het Oude Testament lees je regelmatig dat een vijandig volk, dat Israël in zijn macht, had de namen van leiders of belangrijke personen te veranderen. Het eerste voorbeeld lezen we dan ook in 2 Koningen 23 vers 34. Maar wel opzoeken, 2 Koningen 23, vers 34. Ja, 2 Koningen 23, vers 34. Dat is maar een heel klein zinnetje. En in de voorgeschiedenis kun je lezen dat Josia koning was geweest en hervorming had doorgevoerd in het land naar Gods wetten. En koningin Josia die had gedaan wat God van hem verlangde en wat hij moest doen als koning. En hij doet heel veel goede dingen. Hij haalt de afgodsplaatsen neer. Hij brengt echt gewoon Gods woord weer terug in Israël, in Juda. Maar aan het eind van zijn leven lijkt het wel of dat hij een soort van blackout krijgt of wat het ook geweest is. Hij meent zich in één keer te moeten mengen in een strijd die niet van hem is. Het is een strijd tussen Farao en Assyrië. Tussen Egypte en Assyrië. En toch ook zelfs tegen de waarschuwingen van de Farao in, die hem zelfs nog waarschuwt, doet hij het toch. En dat wordt hem noodlottig. Hij wordt gedood in de strijd. En dan lezen we dat Joachas het overneemt. En die doet weer precies andersom. Die doet weer wat kwaad is in de ogen van de Heer. En vervolgens als je doorleest, dan lees je dat hij wordt afgezet door de farao Neko, die op dat moment heerser is over het gebied waar Juda onder valt. Die farao heeft gelijk Juda ingelijfd. En daar valt Juda onder. Hij vervangt hem met de zoon van Joachas. En dan lezen we het volgende. En farao Neko maakte Eliakim, de zoon van Josia, koning in de plaats van zijn vader Josia. En veranderde zijn naam in Joachim. En Eliakim betekent God stelt op of doet opstaan. En Joachim betekent God richt op. Maar ja, Joachim blijkt geen haar beter dan zijn vader te zijn, als je het verhaal doorleest. En doet ook wat kwaad is in de ogen van de Heere. En later wordt hij opgevolgd door Joachim. Dat vindt... En daartussen, tussen die opvolging van Joachim naar Joachim, daar vindt ook een machtswisseling plaats. Egypte wordt verslagen door Babylon. En Joachim wordt afgevoerd in ballingschap. En zijn oom wordt eigenlijk als vazal, een ander woord voor marionet, in zijn plaats gesteld. En dan lezen we vervolgens in hoofdstuk 24 vanaf vers 17. En de koning van Babel maakte Joachims oom Matanja koning in zijn plaats en veranderde diens naam in Sedekia. Matanja betekent geschenk van God, Sedekia betekent Yahweh is mijn gerechtigheid. En eigenlijk wat opvalt tussen die twee gebeurtenissen is dat de namen die zij krijgen nog steeds Hebreeuwse namen zijn. Judeese namen. Hier zie je ook hoe God in controle blijft. Wat er ook gebeurt, hij stelt koningen aan, hij neemt ze af. Wat Eliakim ook betekende, de naam. En het land van Israël is nog steeds Gods eigendom. Jeruzalem is nog steeds Gods eigendom. En als we doorgaan in de geschiedenis in Daniël, en dan gaan we zo meteen naar Daniël toe, dan zullen we zo lezen dat op het gebied van een andere macht, niet alleen een aardse macht, hè, er was daar de aardse macht van Babylonië, van Nebukadnezar, maar achter die macht zit ook een geestelijke macht. En als je op dat terrein bent, dan gelden daar ook andere geestelijke principes en regels. En we lezen Daniël 1, vers 6 en 7. We zullen best nog wat tekst lezen. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs, Daniël, Chananja, Misael en Azaria. De overste der hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsasar, Chananja Sadrak, Misael Mesak en Azaria Abadnego. En Daniël en zijn vrienden krijgen heidense namen. Namen die verwezen naar de afgoden van Babel. Hè? Beltsasar is bijvoorbeeld Bel, Baal, dat zit er al in. En het is ook een van de eerste stappen in het hervormen. Ja, de reden dat de vijand deze tactiek toepast is simpel, maar zeer effectief. Hè? Het is een van de eerste stappen in het hervormen van iemand zijn identiteit. Een vorm eigenlijk van hersenspoelen. En dat gold zeker voor toen. Als we het licht houden van die tijd, hè, waarin namen en betekenissen een essentiële rol speelden. De manier om iemands wil te breken is door zijn naam af te pakken en te veranderen. En pak je iemands naam af, dan pak je daarmee zijn identiteit af. En hoe jonger je daarmee begint, hoe effectiever het resultaat. Daniël en zijn vrienden waren toen zijn ballingschap werden meegenomen nog jonge tieners. Jongelingen staat er. Een leeftijd waar het ook makkelijk is en waar het mogelijk is om makkelijk invloed en macht uit invloed en macht op uit te oefenen. Zo, verspoelen. En hier zie je hoe de Babyloniërs de tactiek toepasten, niet alleen op Daniël zijn vrienden, maar op alle jongelingen uit die hogere klasse. Er waren er nog veel meer. Ze pakten precies dezelfde tactiek in al die landen. Alle landen die ze veroverden, daar pakten ze de hoogste laag, de elite laag, voerden ze af, inclusief de koningen, maar ook alle wijze mensen, alle wijze mannen, zodat er in die landen niemand overbleef die in staat was ook te kunnen regeren. En dan weet je ook zeker dat er niemand zal zijn die in opstand gaat staan tegen jou. Want er is niemand die het kan. Die iets kan leiden. En als je alle leiders weghaalt, dan is het probleem opgelost. En ze worden weggevoerd uit hun eigen vertrouwde omgeving, deze jongens. Vervolgens worden hun namen veranderd. Wordt hun dieet aangepast aan het lokale voedsel. Dan krijgen we die clash tussen met Daniel zijn vrienden gelijk. Dus het voedsel dat ze niet willen eten en het voedsel dat ze aangeboden krijgen. En ze werden getraind en opgeleid in de gebruiken en gewoonten van hun gastland, zo gezegd. En vandaag de dag wordt dezelfde techniek eigenlijk en tactiek nog steeds toegepast. Als we kijken naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen, maar ook landen als Afghanistan gebeurt het net zo hard. Dan zien we dezelfde tactiek terug met bijvoorbeeld kindsoldaten. Ze worden weggehaald uit dorpen en streken. Een hele andere omgeving geplaatst, een andere naam gegeven vaak. Om vervolgens te worden onderwerpen aan een barbaars regime die absolute gehoorzaamheid en loyaliteit eist. En wordt zelfs, ik las het stuk inderdaad, van de week was dat geloof ik inderdaad, kinderen uit Afghanistan die ook op die manier worden gedwongen mee te doen in het leger. Die worden ze gedwongen om hun eigen ouders soms dood te schieten. Zo hard gaat dat. Het is niet verwonderlijk dus dat hulporganisaties zoveel moeite hebben om zulke kinderen te herprogrammeren om weer in te stromen in de maatschappij. Toen ik dat las van de week, me daarin iets in verdiepte, toen zei ze ook, ja, bijna niet. Bijna niet. Ze zijn zo verwoest in hun jonge leven dat het bijna niet mogelijk is om ze te veranderen. Weet je, alleen God zou dat kunnen. Weet je, maar zo is het ook geestelijk gezien. Als onze geestelijke vijand de kans krijgt, zal hij niet nalaten hetzelfde te doen door onze geestelijke naam te veranderen. Wraakzuchtig, eerzuchtig, zelfzuchtig, bloeddorstig. Als je leest in Jesaja 59, vers 7 en 8, dan staat het ook. Hè? Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen. De weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun sporen. Zij gaan langs kronkelpaden. Niemand die ze bestreedt kent vrede. Het is eigenlijk het principe van oog om oog, tand om tand. Het heeft ook te maken met ons vleeselijk verlangen vaak naar gerechtigheid en genoegdoening. Wat rechtstreeks staat tegenover de principes van het koninkrijk. Jezus haalt die woorden ook aan in de bergreden. Zegt hij ook, gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Doch wie een slag geeft op de rechterwang, keer hem de andere toe. En Paulus schrijft er ook later over in Romeinen 12, vers 19. Wreekt u niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En later in de Efezebrief schrijft Paulus, geraakt gij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geeft de duivel geen voet. En daar zit natuurlijk ook de sleutel. God kan onze naam veranderen of een nieuwe naam geven. En als de Satan de kans krijgt in ons leven, dan zal hij precies hetzelfde doen. Hè? Want Satan is degene die ook kopieert. Hij kopieert alles. Als God het doet, dan doet hij het ook. Dus zover de vijand. Dan blijft er natuurlijk nog een derde manier over. Dat een naam veranderd kan worden. En degene die onze naam kan veranderen, dat zijn wij. En dan wil ik jullie uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. We gaan allereerst eens kijken naar Rut. Of eigenlijk beter gezegd naar haar schoonmoeder, Naomi of Noomi, afhankelijk welke vertaling je leest. En ik wil met jullie lezen Rut 1, van 1 tot en met 5. Dus Rut 1, van 1 tot en met 5. Er staat, in de dag dat de richters richtten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. En toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg, om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. En de naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi, en de naam van zijn beide zonen Machlon en Kiljon. Rut is halverwege. Machlon en Kiljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda en in het veld van Moab aangekomen bleven ze daar. Toen stierf Elimelech, de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich Moabitische vrouwen. De ene heette Orpa en de andere Rut. En ze woonden daar ongeveer 10 jaren. En toen stierven er ook die twee, Machlon en Kiljon, zodat die vrouw achterbleef zonder haar beide zonen en haar man. En tot zover. We gaan straks even verder in Rut. Maar vaak als we het boek Rut lezen, wordt gekeken naar het verhaal van Rut, hè, van Rut en Boas. Dat wordt heel vaak wel in een preek benoemd, als het daarover gaat, of in een studie. Maar het begint al met een reeks opmerkelijke gebeurtenissen. En ik zal straks nog wat meer inzoomen op de namen die genoemd zijn, want dat maakt het nog interessanter. Maar als we beginnen met lezen, dan lezen we dat een man uit Bethlehem, genaamd Elimelech, met zijn gezin wegtrekt uit Bethlehem vanwege een hongersnood. En dat is eigenlijk al een opmerkelijk besluit van deze Elimelech, die ook niet nader wordt toegelicht. Er staat nergens iets over. Hij besluit om uit het beloofde land, het land van melk en honing, dat te gaan verlaten en zich te vestigen in een heidens gebied van Moab. Dus daar zitten ze dus, in een land waar ze niemand kennen en ook niemand wat om ze geeft. Volledig geïsoleerd. Ja, en welke naam zouden we vandaag de dag aan Elimelech en zijn gezin geven? Hoe zouden we zulke mensen nou noemen? Ja, inderdaad. Hè? Nou, we hebben nog een heel woord dat 2022 nog wel ingaat in de boeken, denk ik. Heb je het? Hij zegt van, heb je het gezien? Weer zo'n familie. Let maar op. We krijgen vast een huis toegewezen, een uitkering. Gelukszoekers, dat zijn het. Een term die we heel vaak gehoord hebben. Gelukszoekers. En zo zouden ze ook vandaag noemen. En in zekere zin klopt dat natuurlijk ook wel. Want Elimelech was niet voor niets weggetrokken uit de streek waar zij zijn hele leven had gewoond. Hij niet iedereen kende. Hij was op zoek gegaan naar nieuw geluk voor zijn gezin. En op de aanmelding bij de IND zou er ook een aantekening komen te staan. Economisch vluchteling, noemen we zo iemand. Nou, was het maar in Nederland gebeurd, dan was hij daar maar naartoe gevlucht, dan was alles al geregeld. Hè? Alles in kannen en kruiken. Van het moment dat hij hier ter Apel zou binnenkomen, zou het allemaal voor elkaar zijn. Maar dat is niet zo. Hij komt in Moab terecht en daar is niks geregeld. Maar Elimelech is niet te beroerd om zijn handen zelf uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan om een nieuw bestaan op te bouwen voor zijn gezin. En waarschijnlijk lukt het hem dan ook wel redelijk. Maar dan slaat het noodlot toe en hij komt te overlijden. Maar inmiddels zijn zijn zonen dan ook op huwbare leeftijd en trouw met twee vrouwen uit de streek. En voor 10 jaar lijkt het hun voor de wind te gaan. Maar dan slaat ook dan het noodlot weer toe. En kort na elkaar sterven beide zonen. Nou is het inderdaad interessant om daar eens te kijken wat de betekenis is van de verschillende namen. Allereerst Abimelech, wat betekent mijn God is koning. En Naomi of Naomi betekent liefelijkheid. En met die namen is er weinig aan de hand. Maar vervolgens komt er Machlon, wat betekent ziekelijk. En zijn broer Kiljon betekent zwak. En eigenlijk net zo duister als de reden dat Elimelech besluit weg te trekken uit het beloofde land, is de reden waarom deze namen zijn gegeven. Misschien dat ze van hun geboorte iets mee hadden gekregen, dat ze ziek waren of dat ze gebreken hadden. Het staat er niet, dat weten we niet. Maar het feit is dat er twee bordjes komen staan in een ver en vreemd land. Het ene zegt, hier ligt ziek. En verderop een bordje, hier ligt zwak. Een roemloos te onder in een vreemd land. Een roemloos einde. En vervolgens, als je doorleest, kun je lezen hoe Naomi besluit terug te keren naar Bethlehem. En van haar twee schoondochters gaat er één mee terug, Rut. En Orpi blijft achter. En dan pakken we het verhaal weer op vanaf vers 19. En er staat, zij gingen beide voort totdat zij te Bethlehem kwamen. En toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte de gehele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden, hé, is dat Naomi? Maar ze zeiden tot haar, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft de Heere mij doen terugkeren. Waarom zou gij mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. Naomi keert terug, maar niet zoals de vrouw die vertrok met hoop in haar hart. hoop op een betere toekomst. Zij keert terug als een rouwende vrouw, verbitterd. Zij verandert ook haar aardse naam van Naomi naar Mara. En Mara betekent ook bitter. En wat haar overkomen is, rekent zij God toe. En de naam die zij zichzelf toedicht, geeft weer wat haar geestelijke toestand ook op dat moment is. En hoe vaak gebeurt dat ook in ons eigen leven? Welke naam heb jij jezelf dan wel bewust of onbewust gegeven in de loop van de tijd? Onderdeel geworden van je identiteit en karakter is geworden. Welk label heb je jezelf opgeplakt? Waardeloos. Niet geliefd. Afgewezen. Minderwaardig. Vernederd. Of vul zelf maar in. En degenen die al hier al langer komen, die zullen zich misschien al wel de post-it preek, zoals ik hem noem, herinneren van Harry. Jaartjes weer terug. Dan had hij allemaal van die postertjes, die had hij allemaal opgeplakt met naampjes die je zelf kan geven. Hè? En die we onszelf kunnen opleggen, maar ook anderen, door anderen zijn opgelegd of door omstandigheden en situaties in ons leven opgelegd kunnen worden. Het kan zelfs mogelijk dat je ook al ben je een wedergeboren christen en ben je gedoopt, dat deze namen nog steeds een rol in ons leven spelen, omdat ze niet verbroken zijn en we er nog niet mee hebben afgerekend. Het kan gewoon zo zijn. En daarom is de bewustwording van onze nieuwe identiteit in Jezus zo belangrijk. Daar kom ik later ook wel op terug. Maar eerst keren we terug naar het verhaal van Naomi. Want welke naam we onszelf hebben aangemeten, het staat in schril contrast met de liefde en genade van God. Zo is het wel. En het verhaal gaat verder. En dan gaat het over Rut en de ontmoeting met Boas. Kleine tip voor de mannen onder ons. Als je wil weten hoe een man van God, geen christenman, eervol omgaat met de vrouw, dan moet je dit verhaal nog maar eens thuis lezen. Dus dan hebben we hele mooie principes in over hoe je omgaat met een vrouw. En uiteindelijk, uiteindelijk trouwen zij en ze krijgen een zoon. En daar pak ik het verhaal op. Dat is in Rut 4, vers 16 en 17. En er staat, en Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de boerinnen gaven het hun naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En ze noemden hem Obed. En de buurvrouwen, wat een Joods gebruik was in die tijd, was het geven van een kind, de naam geven. Dat gebeurde ook door de buurvrouwen. Dat is interessant. Ja, zo kan het ook. En Obed betekent dienstknecht. En dat betekent eigenlijk twee dingen weergeeft. Obed wordt dienstknecht genoemd als levende herinnering aan de armoede van zijn moeder. Want Rut is van huis uit een heidense dienstmaag die als arme weduwvrouw op de akker van Boas aren opraapt. Maar de tweede, en daar gaat het om, Obed wordt ook dienstknecht genoemd als krachtige bemoediging. Omdat hij de droefheid van zijn grootmoeder zal veranderen in blijdschap. Hij zal de tranen van Naomi drogen en een glimlach op haar gerimpelde gezicht laten verschijnen. Dat is Gods liefde en genade. Had Naomi het verdiend? Nee. Maar ze kreeg het wel van God. Dat is genade. En als je doorleest, dan lees je meer over het nageslacht van Obed. Hij is de vader van Isaï. En die is weer de vader van David. En veel later zal uit deze geslachtslijn de allerhoogste dienstknecht komen. Jezus Christus. En vanuit Rut zien we hoe het mogelijk is om zelf onze naam te wijzigen. Rut deed dat letterlijk. Maar hetzelfde principe geldt ook in het geestelijke. Het kan er zelfs naartoe leiden dat als je niet oplet, je naam, die je pijn, verdriet, bitterheid en afwijzing bevat, doorgeeft aan een volgende generatie. Dat brengt ons bij het tweede voorbeeld. En dat verhaal speelt zich af in Genesis. En opnieuw, twee vrouwen in de hoofdrol. Dat is eigenlijk ook net zo'n bizar verhaal als we net hebben gelezen. En die twee zussen die strijd met elkaar aanbinden, met als inzet de genegenheid, aandacht en liefde van één man. En om dat te bewerkstelligen houden, wat je zou haast noemen, een baringscompetitie. waarin ze zelf niet wordt geschuwd om hun eigen slavinnen in te zetten om dit doel te bereiken. En dan gaan we naar Genesis 29. Genesis 29, 31 tot en met 34. De kinderen van Jacob staat er ook zo mooi boven. Dus Genesis 29, 31 tot 34. En er staat: toen de Heere zag dat Lea niet bemind was, opende hij haar schoot. Maar Rachel bleef onvruchtbaar. En Lea werd zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Ruben. Want zo zeiden ze: voorwaar, de Heere heeft mij de ellende aangezien. Voorwaar, nu zal mijn man mij lief hebben. En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon en zeide: voorwaar, de Heer heeft gehoord dat ik niet bemind ben. En heeft mij ook deze geschonken. En ze gaf hem de naam Simeon. Wederom werd ze zwanger. Baarde een zoon en zeide: nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten, omdat ik hem 3 zonen gebaard heb. En daarom gaf ze hem de naam Levi. En ze werden wederom zwanger. Baarde een zoon en zeide: nu zal ik de Heer loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. En toen hield ze op met baren. Toen Rachel zag dat zij Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster. En ze zei tot Jacob: geef mij kinderen, zo niet, dan sterf ik. Tot zover. En eigenlijk wat we lezen is dat door Jacob zonen te schenken, hoopte Lea dat ze de onverdeelde aandacht, genegenheid en liefde van haar man zou krijgen. En vanuit de voorgeschiedenis, als je daarvoor het stuk leest, dat mag je thuis doen, staat ze eigenlijk al met 1-0 achter. Jacob had Rachel verkozen, een trucje van zijn schoonvader, kreeg hij Lea als eerste vrouw. En wat opvalt, als je het hele stuk nog verder doorleest, lezen we niks over Jacob. Nou ja, besef wel dat Jacob al veel eerder had kunnen en moeten ingrijpen. Als hij zijn rol had opgepakt van leider, man, geestelijke priester van zijn huishouden, als hij die rol op zich had genomen, dan had hij dat al kunnen eindigen voordat het zo ver uit de hand was gelopen. Hij had kunnen zeggen: kom jongens, dames, familiemeeting, 8 uur, grote tent. Waar ze allemaal bij elkaar gekomen en zeggen: nou, luister dames, zo en zo gaan we doen en daarmee klaar. En dan hadden ze het er niet eens kunnen zijn, maar iedereen had zijn plaats en positie geweten en gekend. Zo lopen de hazen, zo gaat het gebeuren. Klaar uit. Dan had hij zijn positie gepakt. Maar als je doorleest in het verhaal, dan lees je ook dat het gaat over appeltjes, liefdesappeltjes, die de zoon van Lea, Ruben, vindt. En Rachel vindt ze lekker. En ze maken een deeltje. Er wordt een huurovereenkomst gesloten. Dat zegt ze ook letterlijk zo tegen Jacob. En als Jacob zijn geestelijke rol op zich had genomen, had hij al verteld dat hij daar zich niet voor zou lenen voor zoiets. Maar Jacob niet. Jacob doet wat hij zijn hele leven eigenlijk al doet. Wegvluchten voor zijn verantwoording. Vluchten. En nu ook Jacob in zijn duikbootje. Weg is hij. Hij gaat gewoon mee in het verhaal zelfs. Want dat lees je ook. Hij gaat met haar slapen inderdaad. En Lea zegt ook van: ik heb jou gehuurd. Dus jij bent deze nacht van mij. Dus dat doet hij ook. En er komt ook een vijfde zoon uit. En de betekenis van die vijfde zoon, ik had hem niet opgeschreven, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Issachar. En Issachar betekent letterlijk huurling. Ja, dat zijn betekenissen van namen. En na die vijfde krijgt ze nog een zesde. En bij haar zesde zoon zegt ze ook nog: hoopvol, dit keer zal mijn man bij mij wonen. Maar keer op keer voelt zij zijn afwijzing. En sterker nog, laat hij duidelijk blijken dat Rachel zijn favoriet is. En Lea koos namen voor haar zonen waarin haar pijn en verdriet in vertegenwoordigd waren. Haar pijn, verdriet, vernedering geeft zij haar zonen eigenlijk geestelijk mee. En later blijkt ook dat dat verstrekkende gevolgen heeft. En Jacob die doet daar zelf ook nog een behoorlijke duit in de zak bij. Door de zonen van Rachel als zijn favorietjes te beschouwen. En Rachel is zijn favoriete vrouw. Maar we zien hoe dat door de generatie doorzijpelt. En hoe Ruben ook op een gegeven moment het recht in eigen hand neemt. Oog om oog, tand om tand. En dat doet hij, en dat is maar een heel klein stukje, dat doet hij als Rachel gestorven is, met Bilha de slavin van Rachel te gaan slapen. Seks met haar te hebben. Dat doet hij niet omdat hij seks wil hebben, maar dat deed hij uit wraak. Hiermee besmeurde hij gewoon het huis van Rachel. Door met die slavin te gaan slapen. De vrouw van zijn vader. Hij stampte eigenlijk op Rachels graf. Dat is wat hij deed. En als je het verhaal leest van... dan zie je ook... verder leest van Jozef. En dan kom je verder in het boek. Daar gaan we niet naartoe. Dan zie je ook op een gegeven moment dat die samengebalde woede, pijn, frustratie, vernederingen eruit komt op het moment dat die confrontatie daar is op dat veld. Dat hij daardoor door zijn vader naartoe gestuurd wordt. Zegt van ga kijken bij je broers, hoe het ermee gaat, hè, mee stelt. En je ziet hoe alles bij elkaar komt. En hun eerste plan is zelfs om Jozef te doden. Die put was hun tweede plan. Het eerste plan was om hem te doden. En Lea heeft eigenlijk als het ware op haar kinderen een geestelijke belaste erfenis gelegd. Een dodelijke cocktail van emoties en gevoelens. En daarmee heeft ze eigenlijk ook een poort opengezet naar de duisternis. Dat brengt ons ook weer naar vandaag. Hoe zit het met onze erfenis naar onze kinderen? Hoe zou jij herinnerd willen worden door je kinderen? Ja. Sommigen zijn er al... iets ouder, maar we hebben ook heel veel met jonge kinderen. Dat is wel goed om over na te denken. Ik ga de vraag ook anders stellen. Wie wil dat zijn kinderen geestelijk actief zijn? Ja. Ja, dat willen we eigenlijk heel graag allemaal. Hè? Dat ze een levende relatie met Jezus hebben. Regelmatig bidden en Bijbel lezen. Dat ze naar de samenkomst komen op zondag. En naar de jeugdgroep of vrijdag als je kinderen in die leeftijd hebt. En niet omdat het een moedje is. Hè, dat we zeggen van ja, je moet mee. Maar omdat ze dat zelf willen, vanuit hun eigen keuze. Dat hoop ik bij Eli ook. Dat Eli niet bij zijn oren hoeft mee te slepen. Maar dat hij het gewoon graag wil. Maar wat zien ze dan bij ons als voorbeeld? Leven wij hun het woord voor? Door thuis aan tafel te bidden en Bijbel te lezen, bijvoorbeeld. En hoe is het met onze motivatie gesteld en onze motieven? En het klinkt hard, maar als wij als ouders zelf niet de moeite nemen om naar de samenkomst te willen gaan, of naar een kring, of naar een bidstand. Waarin we allerlei redenen kunnen bedenken waarom we niet gaan. Maar wel verwachten dat van hun dat ze enthousiast zijn over bidden, Bijbel lezen, zondag naar de kerk gaan, naar de jeugdgroep gaan. Het oude spreekwoord zegt niet voor niets. Goed voorbeeld doet goed volgen. En zien onze kinderen het koninkrijk van God in ons leven weerspiegeld? Zien ze onze imperfectie en zwakheden, want dat hebben we allemaal, waarin we telkens toch de keuze maken om ons kruis op ons te nemen en Jezus te volgen. Leven een leven dat gekenmerkt gaat met worsteling en strijd van tijd tot tijd, maar willen we gaan voor de overwinning over ons oude ik. De tekst uit Openbaring, die overwint. Niet langer ik leef, maar Christus in mij leeft. Dat zijn vragen die je voor jezelf mag stellen. Een stukje huiswerk. Vaders, wie zijn jullie? Wat leven jullie voor als voorbeeld? Ben je misschien als Elimelech geworden? Was je oorspronkelijk ooit goed begonnen in het beloofde land? Was je al in het beloofde land? Maar kwamen de tegenslagen en tegenspoed op je pad? En misschien was er al hongersnood, geestelijke hongersnood. Heb je besloten om je zaakjes op je eigen houtje te regelen. In eigen kracht ben je langzaam maar zeker weggedwaald, weggedreven naar Moab. Een heidens gebied, een heidens land. Op zoek naar voorspoed en geluk voor je gezin. En wat gaan je kinderen later van je zeggen? Ja, pa. Fysiek was je er wel. Was je er altijd wel. Maar geestelijk? Niemand thuis. Dat zou een harde conclusie zijn als kinderen dat later tegen je zouden uitspreken. Of ben je net zoals Jacob geworden? Niet willen kiezen. Het liefst van twee walletjes willen eten. Een beetje van God, een beetje van de wereld. Omdat je dat je niet standvastig bent en standpunten inneemt, geestelijk. Niet je positie pakt, zijn de verhoudingen scheef gegroeid. In je huwelijk, in de relatie met je kinderen en met anderen. Met alle gevolgen van dien als je kijkt naar het leven van Jacob. Dan zie je hoe dingen echt uit de hand kunnen lopen. Of wil je een Boas zijn of worden? Een man van God die wandelt en leeft naar het woord en de principes van God. Die zijn posities kent tegenover zijn vrouw en kinderen. Hun daarin wil leiden en voorleven. Welke naam gaat er op de witte steen staan later? Maar in de geest van deze tijd zal ik mijn preek wel inclusief houden. Dus richt ik mij ook tot de moeders. Hoe willen jullie herinnerd worden door jullie kinderen? Wie ben jij geworden? Ben je zoals Naomi geworden door situaties, trauma's in je leven? Heb je jezelf een andere naam toegeëigend en daarmee jezelf een andere identiteit toegemeten dan die in Christus? En heeft dat je karakter voor een groot deel hervormd? Het woord zegt ook, sta op en schitter, want jouw tijd is gekomen. Maar dat is wel een lastig verhaal als je jezelf niet ziet als het fantastisch mooie sieraad dat je geworden bent in Christus. Een parel zonder glans is geen parel. Het is maar gewoon een kiezelsteen. Of ben je Lea geworden? Hoe laat je je uit? Hoe spreek je over anderen in het bijzijn van je kinderen? Beklaag je je tegen je kinderen over hun vader als jullie relatie in zwaar weer zit? Of zelfs als je gescheiden bent? Of kies je voor hun vader en jouw echtgenoot of ex te blijven eren? Ook al zit hij 100 keer fout. Dat is principes in het koninkrijk van God. Dat is eer in het koninkrijk van God is een hele andere eer dan de eer op aarde. En daar zegt God van eer het gezag. Dus dat betekent ook dat je het gezag blijft eren van degene die boven je gesteld is. Als dat je man is geweest of als dat je ex-man is, dan blijf je eren. Het zegt niet dat je het met hem eens bent of eens bent met zijn acties. Helemaal niet. Maar je eert zijn positie. En wat het uitwerkt, is dat er op jou niets aan te merken zal zijn. En dat jij recht blijft, ook voor God. En dat is ook een voorbeeld dat de kinderen zullen zien. Hoe spreek je over anderen in hun nabijheid? Als je met je vriendinnen praat of buurvrouwen, kan ook. Hè. Is het roddel en achterklap? Of kies je ervoor leven en zegen uit te spreken? Ook al word je slecht behandeld en wordt er je onrecht aangedaan. En dat heeft ook alles wat Pieter vanochtend zei over hè, die tong die alles kan spreken. Zowel zegen als vloek. Welke naam gaat er op de witte steen staan? En dat brengt ons ook weer terug naar de begintekst in Openbaringen. Wie overwint? Jacob en Simon die kregen op aarde al een nieuwe naam. God belooft dat wij straks ook een nieuwe naam krijgen. Hoe is je naam nu? Hoe voel je je nu? De pijn in het leven. Je kunt je een schuldige, een bangrek, de verbitterde, de afgewezene, mislukkeling, een verdrukte voelen. Maar als God in je leven aan het werk gaat, dan word je een vergevene. Moedige, vergevende, aanvaarde, de overwinnaar. God belooft ons een nieuwe naam te geven die weerspiegelt wie we zijn geworden dankzij het werk van God in ons leven. Dankzij het werk van Jezus. De identiteit van Jezus. Jesaja 56 vers 5 zegt ook, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken, een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En van het moment dat we christen zijn geworden, is God in ons leven aan het werk. Ook in de vorm van tegenslagen. En die hebben we allemaal. En meer gelijkvormig maken aan het beeld en karakter van Jezus Christus. Als God in ons leven zijn doel wil bereiken, kan hij daar alles voor gebruiken. De Heilige Geest zal de contouren van Jezus zichtbaar maken in ons leven. Filippenzen 1 vers 6 zegt ook, ik ben ervan overtuigd dat hij dit goede werk bij u begonnen is. Hij het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Dat is een mooie belofte, hè? En zo is het inderdaad. Want als wij, zoals vorige week, die preek ging over dat het licht van Christus door ons heen mag stralen, dan begint dat natuurlijk veel hier eerst bij ons. En van daaruit naar onze kinderen en familie en van daaruit naar de wereld. En wat wordt je nieuwe naam? Johannes zegt, we zijn nu al kinderen van God, want we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. God is aan het werk. Laat hem jou kneden om je te maken tot die persoon die hij wil dat je wordt. En God wil zichzelf door ons heen laten zien aan de wereld om ons heen, zodat we steeds meer dagelijks op hem gaan lijken. En als God daarmee klaar is, dan geeft hij ons ook een nieuwe naam. En daar eindig ik ook mee. Welke naam zou jij willen dat God je geven zal? Die steen. Amen.